Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Het is wel lastig, maar ik vind wel dat degene gelijk heeft dat we een risico lopen. En ik vind het eigenlijk jammer dat we de leraren niet gevaccineerd hebben.
Hallo, ik ben Kees Dorrestein.
En ik ben Diederik Gommers.
Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229... via de mail gommers@bnr.nl of via Instagram @bnrnieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor.
Vraag het Gommers.
Goed dat je weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Vraag het Gommers. Weer in het Erasmus MC. In het rommelige kantoortje van Diederik. Zei die net zelf, hè? Ik vind het wel meevallen eigenlijk.
Oh, gelukkig.
Het is een beetje standaard dokterskantoor, hè? Veel papieren, er moet veel uitgezocht worden.
Ja, ook heel veel cadeaus en zo.
Ja,
je hebt weer allerlei dingen die je krijgt.
Je hebt weer een prijs erbij, hè? De Machiavelli-onderscheiding is het volgens mij.
Ja, dat was al een tijdje bekend, hè? Dat was de prijs voor 2020. Maar het was uitgesteld omdat Marion Koopmans eind januari, begin februari nog in Wuhan zat. Dus daarom was het uitgesteld naar afgelopen maandag. Ja. Wat was het? 30 maart? Ja. Nee, 29 maart.
29 maart. Een prijs voor duidelijke communicatie in deze tijden. In deze aflevering weer veel vragen. Bijvoorbeeld over het AstraZeneca-vaccin. In Duitsland gaan ze die niet echt meer aan jonge mensen geven. Moeten we dat in Nederland eigenlijk ook niet doen? En het lijkt erop dat het aantal jonge patiënten op de IC iets aan het toenemen is. In ieder geval daar komt de vraag over. Gaan we ook eventjes induiken. Maar we beginnen, Diederik, met een vraag van Inger. En zij heeft het over lange termijn schade van corona. We hadden het er al een tijdje terug over in de podcast. Over dat het toch wel lijkt dat het wel maanden duurt voordat je echt hersteld kan zijn. Dat je wel wat merkt aan je conditie. En zij zegt van je krijgt dus klachten mogelijk aan de hartspier of aan de longen. Herstellen die zichzelf wel op den duur? Of doet dat lichaam dat zelf? Of kan je met blijvende schade achterblijven?
We zien steeds meer en er is ook nu door de WHO een rapport geschreven dat politici echt rekening moeten gaan houden dat er grote groepen mensen zijn die langdurig klachten kan houden na COVID. En dat is niet alleen bij mensen die dan op de intensive care gelegen hebben, maar ook bij jonge mensen met milde klachten of zelfs lichte klachten. En dat is het long COVID genoemd in het Engels. Daar is een mooi rapport over geschreven, maar wat daarin staat is heel lastig, want dat zijn allerlei klachten waarvan vermoeidheid de grootste klacht is en waar eigenlijk nog te weinig over bekend is, want het kan hartkloppingen geven, spierpijn, allerlei klachten.
Het wisselt te veel bij elke persoon.
En het grootste nadeel is, ze hebben eigenlijk nog niet hun vinger kunnen leggen op, dan moet het je hart of dan moet het je long zijn. Hè? Want dat is eigenlijk wat je verwacht. Als je nou langdurig klachten houdt, hè, en het is altijd begonnen met de longontsteking, COVID, zou je dan CT-scans kunnen maken of nog gevoeliger een MRI en zie je dan dat longfibrose, hè, dus dat je de elasticiteit van je longen is verminderd en dan is dat de oorzaak. Hè, de longfibrose is eigenlijk niet te behandelen. Proberen de longartsen wel. In de vroege fase geven ze dan de steroïden, wat we nu ook geven op de intensive care, maar mensen thuis krijgen dat niet. Is dat dan de oorzaak? En daar komen we niet. Dus in het beschrijving in dat rapport zeggen ze, je kunt niet één ding je vinger opleggen en dat is de oorzaak. Of als je dat nou prikt in je bloed en als dat en dat verhoogd is, dan begrijp je dat. We hebben ook in het Erasmus daar onderzoek naar gedaan door de longartsen. Hebben we gekeken naar patiënten die hier in het Erasmus gelegen hebben, dan wel op de afdeling, dan wel op de IC. En we zien wel afwijkingen op de CT-scans. Wij noemen dat matglasafwijkingen, maar die verbeteren. Maar de fibrose in de longen, die bestaan wel. maar wordt niet erger en kan dus daarmee ook niet de toenemende klachten van vermoeidheid. Wat je wel ziet is dat de klachten worden minder over de tijd, maar het kan heel lang duren. En dat is dus wel echt een ding. Dus in Engeland zeggen ze ook dat ze nu echt COVID-polyklinieken gaan oprichten. Dus ik heb van de week een praatje gegeven voor de huisartsen en daar heb ik dit ook aan laten zien. En ik denk ook echt dat er, nou ja, polies of huisartsen speciaal moeten komen voor die lange COVID-klachten. En het komt toch voor, volgens die richter, bij 1 op de 10 COVID-patiënten zou het kunnen zijn dat je langer dan 12 weken na COVID nog klachten hebt.
Langer dan 3 maanden dat het duurt voordat je hersteld bent.
Ja.
En wat Inger dan ook vraagt, herstelt het lichaam zichzelf of heb je dan echt te maken met blijvende schade de rest van je leven?
Nou, kijk, er komt ook in uitzonderingen geval voor dat we virus vinden in de hartspier. En dat kennen we al, dat zie je ook wel eens bij griep en andere virussen. Dat noem je dan een ontsteken hartspier, myocarditis. Als je dat hebt en die mensen hebben er klachten voor, dan wordt dat vaak aangetoond met een MRI. En de behandeling daarvoor is weer steroïden. Maar soms krijg je dan een klein beetje dat die hartspier vervangen wordt door fibrotisch weefsel. En heb je een beetje verlies.
Een beetje littekenweefsel?
Ja, het is eigenlijk een beetje littekenweefsel. Ja, dat is het mooie woord, Kees.
Ja, ik gebruik fibrotisch weefsel. Ja, nooit.
Ja, een beetje littekenweefsel. Maar dat wil niet zeggen dat je er dan nog restklachten van hebt. Maar het lichaam probeert wel, zeg maar, het te weer herstellen. Dus dat zien wij ook met de CT-scans van COVID-patiënten. Als je die een half jaar later of een jaar later maakt, zijn die best aardig weer hersteld. Dus er zit regeneratie in het weefsel. Dus eigenlijk dat het weefsel probeert weer de oude structuur te herpakken. Maar je houdt altijd wel wat littekenweefsel. En dan is het afhankelijk van de grootte of je daar blijvende schade van hebt.
Oké, dus dat is dus die polyklinieken, die zijn dus echt wel handig om op te zetten, ook voor de mensen die dus niet naar het ziekenhuis moeten, maar die dus lang.
Ja, nou, ik denk dat de longartsen en de huisartsen, dat daar echt iets moet gebeuren. En dat verwacht ik ook dat zij dat gaan oppakken. He, dat is niet aan de intensie.
Jij hebt al gehoord van dat er wel mee bezig
dat rapport wordt. Ik heb het rapport gelezen en daar staat heel duidelijk aan. En dat is geschreven voor politici.
Dat WHO-rapport.
Ja, en dat je daar, hou er rekening mee dat je dit gaat opzetten. Want er kan een hele grote vraag ontstaan als straks iedereen gevaccineerd is. En we hopen dat COVID tot een minimum beperkt is, zul je nog heel veel mensen in absolute aantallen hebben die langdurige klachten hebben en die toch een behandeling of een begeleiding moeten hebben. Hè? Want de grootste klacht is ook dat je eigenlijk je werk niet meer op kan pakken. En dat klinkt zo gek, hè? Ik bedoel, je bent heel snel vermoeid, maar het lukt eigenlijk niet om terug je eigen werk op te pakken. Nou ja, daar moet je ook. Dus het gaat niet alleen over de medische inhoud, maar ook over de sociale, maar ook de financiële begeleiding is denk ik heel belangrijk.
Ja, en dan gaat het voor mensen die COVID echt gehad hebben, dus niet die een vaccin hebben en daar klachten van krijgen. Nee. Dan een vraag van Roelof. Hij zegt, wanneer komt er een vaccin met gewoon een kleine dosis virus? Dus eigenlijk echt het klassieke vaccin in de vorm van dus een soort van griepvaccin.
Ja, de oude vaccins waren eigenlijk, dan maakten ze virus en dan precies hetzelfde. En daar stopten ze dan een chemische stof bij om dat virus te inactiveren. Er zat altijd een klein risicootje in, want stel je voor dat je die chemische stof niet al het virus had geïnactiveerd, dan spoot je eigenlijk een klein beetje virus in. En als mensen dan verminderde afweer hebben, waar we het al vaker over gehad bij bepaalde ziektebeelden, zou zo'n virus kunnen uitgroeien en dan zouden die mensen dan toch het virus krijgen. Nou, tot nu toe hebben we dat niet, dat klassieke vaccin. En eigenlijk vind ik het ook wel mooier als we het kunnen doen met deze moderne vaccins.
Ja, dus, want we hebben een vectorvaccin, dat is een DNA-vaccin en een mRNA-vaccin.
Ja, dat zijn modernere vaccins. Eigenlijk een hele andere techniek dan we tot nu toe gewend zijn. Dus ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat die klassieke vaccins voor de COVID eigenlijk niet komen. Maar ik weet het niet precies.
Nee.
Ik verwacht het eigenlijk niet. Ik denk eigenlijk dat deze vaccins hebben laten zien dat ze een goede vaccin zijn voor de COVID. En ik kan me ook voorstellen dat deze techniek dan straks ook voor misschien wel de griepvaccins wordt ingezet. Maar dat weet ik ook niet of dat gaat gebeuren. Dat zullen we een beetje moeten afwachten.
Nou, we blijven even bij de vaccins. Want Vincent stuurde een berichtje. Hij zegt, ik luister altijd vanuit Spanje. Nou, dat vind ik natuurlijk hartstikke mooi. Vraag Lekker Trommers morgen. Gaat internationaal. Dit is fantastisch. Lekker warm ook. Nou, alhoewel, we hebben ook een paar warme dagen
erachter. Dat was mooi, ja, deze week.
Dat was wel lekker, ja.
Ja, ik heb het er alleen niet van kunnen genieten. Ik zat veel te veel binnen.
Nee, ik zat ook op het werk. Ja, dat is wel jammer. Ik ben nog steeds zo wit als een A4'tje, om het maar zo te zeggen. In ieder geval, Vincent zegt, heeft u na uw eigen tweede vaccinatie een test laten doen op de antilichamen, om die dus te meten en hoe het lichaam heeft gereageerd? Wordt daar op kleine of grotere schaal nog onderzoek naar gedaan om te zien dus hoe dat lichaam reageert bij verschillende leeftijden, verschillende geslachten, dat soort dingen?
Ja, hele goede vraag. En ik begrijp eigenlijk ook niet zo goed, maar het is een beetje buiten mijn speelveld, waarom dat eigenlijk niet gebeurt. Hè? Je zou je kunnen verwachten dat de GGD's zijn nu heel erg bezig met testen afnemen. Gewoon hè, de PCR-test, om te kijken of iemand besmet is, ja of nee. Maar hoe mooi zou het zijn dat je daar ook heen kan om gewoon te testen of je nog antistoffen hebt. Hè? Dat doet nu de bloedbank, als je bloed komt geven, doneren. Maar eigenlijk zou het heel handig zijn of je weet of je antistoffen hebt. Want dan, als je genoeg antistoffen hebt, ja, hoef je niet te vaccineren. Maar hoef je ook niet een sneltest te doen straks. Dus ik verwacht eigenlijk dat dat er wel aan zit te komen. Ik ben niet betrokken hierbij, dus ik weet geen details of dat wordt al men daar al aan bezig is. Maar ik hoorde toen ik in het programma zat op televisie, zat Sauer naast mij. En die zei dat het in Rusland, op iedere hoek van de straat kon je je laten vaccineren. Maar kon je ook je antistoffen bepalen. En daar was het eigenlijk helemaal gewoon. En dat lijkt me eigenlijk mooi. Dan ga je ook leven met het coronavirus. Snap je? Dan, als je dan denkt van jongens, ik voel me niet helemaal lekker. Of ik wil vanavond of het weekend naar mijn ouders of mijn grootouders. Of ik ga bij mensen op bezoek waarvan iemand, weten dat hij zwanger is of zo. Dat je dan denkt, ik ga me toch even laten testen. Of ik laat even mijn antistoffen testen. Of dat ik nog voldoende antistoffen heb. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat dat gaat komen. En ik vind het ook een hele goede suggestie.
Want dan op het moment dat je dan bijvoorbeeld ziekjes voelt, maar je weet, ik heb heel veel antistoffen, dan kan het geen corona zijn.
Ja, maar ook gewoon dat je dus beschermd bent. En dat je dan, als je, we hebben nu de eerste berichten, die studie in Amerika waarbij ze gekeken hebben bij gezondheidsmedewerkers, dat die iedere week hebben ze een test afgenomen en die mensen die gevaccineerd waren, werden niet meer positief voor de PCR-test in hun neus. Dat betekent dat ze waarschijnlijk ook geen verspreiders zijn van het virus. Hè. Als je het daar niet vindt, dan is de kans ook erg klein dat je het nog verspreidt. Ja, dat zijn allemaal positieve berichten. Ja, dan als je dan voldoende antistoffen hebt en je verspreidt het niet meer. Ja, dan ben je ook niet meer besmettelijk voor anderen. Ja, dat is hoe we de toekomst in moeten. Maar het is nog, op dit moment is het nog zeker niet zo. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat het tweede plan is als dadelijk iedereen gevaccineerd is.
Ja, maar eigenlijk heb je het nu al nodig. Want de Gezondheidsraad die zegt, als je heel veel antistoffen hebt, heb je eigenlijk nog maar één prik nodig. Dat advies hebben ze al gegeven.
Ja.
Maar als je dat niet weet, dan zegt GGD, neem dan maar twee prikken.
Ja, nee, zo is het ook. Dus het is nu, omdat we zo'n operatie hebben om die vaccinatie te doen. Dus er is op dit moment geen ruimte om die antistoffen te bepalen. Maar het kan heel, er zijn gewoon testen beschikbaar die dat kunnen. Dus zodra, neem ik aan, maar ik moet ook een beetje gissen, dat als de RIVM en GGD daar weer tijd voor hebben, dat ze dit gaan opzetten.
Tim dan, hij zegt, de laatste 3 weken zie ik in de cijfers van Stichting NICE, of NICE, Stichting NICE, dat het aantal IC-patiënten in de leeftijd van 40-45 is verdrievoudigd, van 8 naar 23, sinds dat de basisscholen weer open zijn. En dat vindt hij opvallend. En daarom vraagt hij, hoeveel procent van deze 40ers op de IC zijn echt gezonde mensen zonder onderliggende klachten? En hoeveel IC-opnames en levens zouden we besparen als we dan de scholen nu even tijdelijk 4 weken sluiten, net zoals in België en Italië, en dan eenmalig langer naar school zouden gaan in de zomervakantie?
Ja, dat is een heel verhaal.
Ja, het is heel
maar,
verhaal.
Maar hij heeft natuurlijk wel een punt. En dit zeg ik dan op persoonlijke titel. Hè, want het OMT vindt er iets. En Diederik zit ook in het OMT.
Ja.
Dus wat ik nu ga zetten is niet het standpunt van het OMT.
Nee,
en
bij deze is dat genoteerd.
Dat is wel belangrijk. Hè, want dan als, dus op persoonlijke titel wat Diederik denkt. Vind ik wel dat hij een punt heeft. Dat je kunt zeggen. Je ziet dat die besmettingen toegenomen zijn bij de jongeren. En dat is ook meer dat we nu zien door die Britse variant. Hè, in het 2020, het oude virus, zagen we minder klachten bij jongeren. Mm. We werden wel dat ze snotneuzen kregen, maar hadden toch het idee dat ze minder besmettelijk waren. Nu is het toch echt wel overduidelijk. Dat
ja, dus dan hebben we het over kinderen op de basisschool.
Ja, op die basisschool, hè, dus onder de 12 jaar, dat die toch echt wel meer ziek zijn en echt wel besmettelijk zijn. En dat je dus ook wel de ouders van die kinderen, maar ook de leraren, besmettingen oplopen. Dus hij heeft wel een punt dat onder de 40, onder de 45, dat je dus dan uiteindelijk ook mensen op de intensive care krijgt. Het zijn echter nog steeds ongelooflijk kleine aantallen. Hè? Dus bij de hele, we hebben nu 10.000 patiënten, mensen gehad op de intensive care in Nederland. En 4% was onder de 40 jaar. Als je dat uitrekent, zijn dat er toch op 10.000 400 mensen. Mm-hmm. Dat in absoluut aantal vind ik het getal 400 best hoog. De sterfte is dan weer lager. Hè? Want normaal de sterfte op de intensive care, die is zo'n 33%, een derde. Maar dat is weer vooral in de groep boven de 60.
Ja,
dus en die groep onder de 40, daar gaat helaas een enkeling overlijdt. En dan de vraag is, zeg, ja, zijn dat nou allemaal mensen met comorbiditeit, hè, met andere ziektes? Nou, dat kan je op die, hè, wat hij geeft, het is nu gestegen van 8 naar 23, dat weet ik niet. Dat zijn te individuele aantallen. En ik heb die, hè, dat is privacy. Ik weet niet precies wat die mensen, welke 23, wat hun achtergrond
nee,
is.
Precies.
Dat kan ik ook niet zien, want die data is beschermd. Dus hè, dat mag wel de behandelend arts zien. Als ik naar kijk naar mijn eigen situatie op de intensive care hier in Rotterdam, hebben we een aantal jongeren gehad, waarvan sommigen net iets te dik waren, maar die herstelden wel weer goed en snel. Mm-hmm. Die zijn restloos verschenen, hersteld. Maar er zijn ook wel enkele jongeren overleden. En hadden vaak toch wel een andere onderliggende oorzaak ervan.
Dus niet dat ze helemaal zo fit als een hoentje waren.
Toen ze op de IC kwamen, wisten we dat niet. Dus voor hun gevoel waren ze gezond. Maar dan bleken ze toch een aandoening te hebben in hun afweersysteem. En daarom denken we dat ze daardoor zijn overleden. Dus het is wel lastig. Maar ik vind wel dat degene gelijk heeft dat we een risico lopen. En ik vind het eigenlijk jammer dat we de leraren niet gevaccineerd hebben. Mm-hmm. En eigenlijk ook die jongere groep. Dus ja, als die besmettingen nu zo hoog oplopen, ja, om de scholen weer te sluiten nu voor een maand en dat later in te halen, ja, is geen onaardige suggestie. Maar daar gaat het OMT over.
Ja.
En ik heb het niet op de agenda zien staan van vandaag, maar misschien kan ik het nog inbrengen bij de rondvraag.
Ja, dat is misschien een goede vraag, want dit is gewoon op jouw persoonlijke titel bij deze nog eventjes een keer gezegd, want je kan ook een mening hebben zonder dat per se.
Nee, maar dat is heel belangrijk. Is, dat gaat over OMT en de OMT is een gezamenlijk standpunt en we moeten wel oppassen dat je niet als OMT-lid andere standpunten.
Nee, je wordt ook heel vaak aangekondigd als IC-arts en OMT-lid natuurlijk. Ja. Maar in dit geval is het gewoon IC-arts Diederik Gommers die op basis van het eigen ziekenhuis het ziet.
Ja, nee, maar wat er degene inbrengt, dat ik dat eigenlijk best een goed onderbouwd standpunt vind. En daar moeten we dan binnen het OMT over discussiëren.
Ja, en wat hij dan wel zegt is natuurlijk, dan moeten we het wel inhalen in de zomer. Want anders, kijk, het is ook niet goed op het moment dat we die kinderen helemaal geen les laten krijgen natuurlijk.
En dan wordt het weer moeilijker, want wij kunnen eigenlijk pas de versoepelen. Hè? Of we zijn vanaf 1 juli allemaal gevaccineerd. Tenminste, als mensen ja hebben gezegd. En dan willen we wel op vakantie.
Ja.
Ja, en als je dan met z'n allen op vakantie wil, ja, dan is het wel weer vervelend als je dan thuis moet blijven omdat je kinderen naar school
gaan. Ja, leg dat maar eens uit, hè, aan de ouders.
Dus dat is ook weer moeilijk. Dus simpele vragen zijn best wel moeilijk te beantwoorden.
Ja. Dan, ik blijf even in het onderwijs, want Ben, die is teamleider in praktijkonderwijs, zegt hij. Dat doet hij in een regio vlak aan de Duitse grens in Nederland. En hij zegt, ik hoor verhalen vanuit Duitsland over het PIM-syndroom. Die zouden kinderen kunnen krijgen van corona. Hoe gevaarlijk is dat?
Ja, nou, gelukkig had je me dit toegestuurd. Want ik ben geen kinderarts en geen kinderintensivist. En ik had dit nog niet gehoord. Dus ik heb het opgezocht. Maar er is ook in Nederland zijn er een aantal gevallen. En er is ook een artikel over verschenen door collega's in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. En PIM staat voor Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome. Dat is eigenlijk zoiets als gevolg van een ontsteking worden je organen aangedaan. En het lijkt een beetje, dat is wel eerder beschreven vorig jaar, op het Kawasaki, ziekte van Kawasaki. Dat komt voor bij jonge kinderen onder de 5 jaar, waarbij de bloedvaten zijn ontstoken. De oorzaak is een beetje onduidelijk, maar het kan zijn na een infectie en dus ook na een virusinfectie, in dit geval misschien COVID. Die mensen hebben hoge koorts, rode huiduitslag, al of niet gezwonde handen en voetzolen. En meestal gaat dat wel weer vanzelf over. En sommige daarvan is het zo heftig dat ze ook echt op de kinderintensive care terechtkomen. En dan moeten ze ook weer behandeld worden met steroïden. Bij dit PIM is het is dit dan in dat NTVG-artikel beschreven dat er een meisje was van 15. Mm-hmm. En die had echt wel, ze begrepen eigenlijk niet haar klachten en allerlei onderzoek gedaan op zoek naar de oorzaak. Want ze zagen haar ook hartafwijkingen. En dat hart deed het minder goed dan van een 15-jarige mag verwachten. Mm-hmm. En uiteindelijk, na zoeken, hebben ze een MRI gemaakt. En daar vonden ze toch afwijkingen in de hartspier. Wat ik daarnet zei, dat er toch mogelijk virus in die hartspier zat. En daar zijn ze steroïden gestart om die te behandelen. En daar herstelde dat meisje goed op. En dat is wel, denk ik, belangrijk. Dat het is zeer, zeer zeldzaam. Het kan dus voorkomen, ook als gevolg van COVID. En dan is het een beetje weer de vraag van, komt het meer voor? Gaan we dit meer zien nu dat we die scholen weer open zitten en bij die Britse variant? Maar daar heb ik ik heb dat nog niet gehoord, maar ik ben ook geen expert in het kinderveld. Dus daar moeten we even afwachten.
Maar het is dus heel zeldzaam. Dus
het is echt heel zeldzaam.
Dat we in één keer met het openen van de scholen nu iedereen een PIM-syndroom geven. Dat lijkt me ook heel lastig. Als je dan zo'n patiënt binnenkrijgt, dat je denkt, wat moet het zijn? En dan, ik denk dan altijd aan van die ziekenhuisseries. Daar heb je altijd één briljante arts die zegt dan, hey, is het niet toevallig deze ziekte die maar in 1 in 10 miljoen voorkomt?
Ja. En dat meisje ook, want ze hadden natuurlijk allerlei andere ziektes en allerlei andere infecties, omdat de PCR-test ook negatief was. Uiteindelijk zoeken. En toen vonden ze dat die hartafwijking met die MRI. Toen zijn ze toch nog eens antistoffen gaan bepalen in het bloed. En toen bleek eigenlijk dat meisje langere tijd, die had antistoffen.
Dus
ze had het langere tijd gehad. Dus de testen van de PCR-test uit haar neus of haar mond, die waren negatief, omdat het al langer achter de hand was. Maar ze had nog echt antistoffen tegen het COVID. En toen is die relatie gelegd dat dit toch mogelijk een relatie had met een COVID-infectie in haar hartspier.
Oké. Heb je zelf ook ooit zo'n situatie gehad dat iemand binnenkwam, dat is dan niet bij een kind natuurlijk, en dat jullie dachten, wat is dit? En dat je na lang zoeken uiteindelijk een soort van eureka-moment had.
Ja, nee, absoluut. En we hebben dit ook, deze hartspieraandoeningen, daar krijgen we soms jongeren. Wij hebben een aantal mensen gehad in begin 20, maar dat is ook op één hand te tellen, die uiteindelijk ook ontstekingen hadden van de hartspier. En waar we dus ook steroïden gestart zijn en dat ze daarna weer hersteld zijn.
Die COVID hadden gehad dan?
Ja, maar die waren doorgestuurd uit andere ziekenhuizen hier naar het academisch ziekenhuis. Want ze begrepen niet waarom dat hart het minder goed deed.
Je kijkt heel vrolijk dat je trots bent van dit hebben wij ontdekt.
Het is vreselijk voor de individuen. Maar voor ons als dokters dat je erachter komt wat het is. En dat je het dan kan behandelen door zo'n simpel middel als steroïden te geven.
Nou,
Dokter word je daar blij van.
Nou, ik denk dat als patiënt word je er ook best blij van.
Nee, absoluut. Dus
Dan weet je wat het is.
Ja, ja.
Ik hoor vaker van die verhalen van eindelijk... Ik zit er nog steeds wel mee, maar eindelijk weet ik in ieder geval wat het is. Dus we kunnen er wat aan doen, want anders loop je er ook maar mee rond natuurlijk.
Ja, ja.
Laatste vraag dan. Jan en Els die stellen een vraag die eigenlijk heel veel mensen in een bepaalde variant naar mij doorsturen op de app of op de mail. Zij zeggen, hoe weet ik welk vaccin ik nou moet nemen als ik een specifieke aandoening heb? Die zijn dus heel erg aan het zoeken van, het zijn heel veel mensen met een specifieke aandoening en die denken dan, oké, daar moet ik vast een specifiek vaccin voor hebben. Welke moet ik dan nemen en hoe kan ik dat zelf onderzoeken?
Ja, ik begrijp dat ze dat denken, maar het is niet zo. Het maakt eigenlijk niet uit welke vaccins je neemt, voor welke ziekte dan ook. Want ze zijn allemaal, of je nou een mRNA-vaccin of die vectorvaccin, je brengt een genetische boodschap, er wordt die specifieke spike-eiwitten gemaakt en die gaan op de oppervlakte van jouw cel zitten en daar maak je antistoffen tegen. Er is op dit moment geen kennis dat het ene beter werkt voor bepaalde aandoening dan de ander. Dus ik zou me daar geen zorgen om maken. En door de hele discussie over de bijwerking met AstraZeneca en extra trombosevorming is er natuurlijk wel een beetje ontstaan van ja, als je nou antistoffen hebt tegen je bloedplaatjes, die HIT, wat er toen naar voren kwam. Als mensen daar al mee bekend zijn, dus een heparine geïnduceerde trombocytopenie, dus lage aantal bloedplaatjes, dan moet je niet het AstraZeneca nemen. Ja, dat is de eerste waarbij je, als je weet van jezelf dat je een HIT hebt, omdat je dat in het verleden opgelopen hebt na heparine of iets dergelijks. Maar dat is uiterst zeldzaam en de dokters weten dat. Dus in die gevallen wordt er geadviseerd om dan geen AstraZeneca te nemen.
Ja.
Maar zover mij bekend, op dit moment bekend, maken we geen onderscheid.
Nee, dus eigenlijk alleen heb je hele lage bloedplaatjes. En dan moet het ook nog specifiek dat die gevallen zijn. Maar dan kan je altijd het beste nog even je arts contacten van, ik zie op het papiertje staan dat ik AstraZeneca krijg. Is dat wel verstandig? En dan kan die je altijd nog extra informatie geven of dat voor jou voor toepassing is.
Ja.
Van toepassing is, ja.
Ja.
Dankjewel weer. Heb je zelf een vraag? Je kan hem naar mij appen. 06-8370-9229. En denk je, het duurt even voordat ik antwoord krijg. Ja, want ik heb nog steeds 200 onbeantwoorde appjes staan. En ik weet niet wat er aan de hand is. Deze podcast die gaat een beetje hard. Dus dan krijg je ook heel veel vragen. Maar trust me, we lezen alles door en je komt op een lijst. En soms nemen we je dan mee in van die vragen zoals Jan en Els. Een beetje overkoepelende vragen. Dus dan wordt niet exact jouw geval en exact misschien jouw nieraandoening meegenomen. Maar wel in deze algemene vorm. Je kan ook mailen gommers@bnr.nl. En abonneren kan je leren. Als je dat doet, krijg je in ieder geval elke keer een melding als de podcast er is. En dan hoor je dus direct of jouw vragen en andere handige vragen voorbij komen. Ben je weer helemaal op de hoogte.
Ja.
Diederik, het is vrijdag als we dit opnemen. Nog een drukke dag voor de boeg?
Ja, ik ga nu gelijk de OMT.
Dat is altijd... ik ben al een paar minuten te laat.
Ja, dus ik ga gauw.
Geef ze maar de excuses van mij. Van Kees Dorenstein van BNR.
Komt helemaal goed. Kees, tot volgende week.
Hoi, hoi.
Vraag het. Gommers.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.